Welkom bij St. Paul's Boutique, de wekelijkse podcast vanuit Tivoli Vredenburg.
FJ McMahon met Early Blue. Een prachtig stemmig begin van een St. Paul's Boutique. Ik moet even beginnen met iets bijzonder vreemds dat in mijn bescheiden leven gisteren gebeurde. Luisteraars die mij eventueel volgen, die zullen het wel meegekregen hebben, gok ik. En deze podcast heeft toch ook altijd een beetje een dagboekfunctie. De week doornemen, zowel de muzikale week qua releases en ook vaak qua draaitafelavonturen. En wat je al niet meemaakt in de wondere wereld der muziek. Zo ergerde ik mij gisteren aan een tweet van Caroline van der Plas, waarin ze heel subtiel over de rug van zoveel gevoeligheden het nodig vond om de hele cultuursector aan te spreken op een incident dat plaatsvond tijdens een optreden van Lenny Koer. Vervolgens ging die tweet viraal en kwam ik in een duister riool terecht dat tot nu toe aan doorloopt. Ik zeg dit met een zwaar hart, want alle verwensingen en bedreigingen laten me niet koud, maar het bewijst juist mijn punt dat bewuste polarisatie vanuit de politiek puur gif is. Om voor even aan iets anders te kunnen denken, ben ik voor de opname van deze podcast naar de film gegaan. Naar de nieuwe film Dream Scenario, waar dit openingsliedje dat je net hoorde ook in voorkwam. En toen kwam ik in een bijzonder vreemde synchrone wereld terecht. Die zo hilarisch relevant is dat ik er toch ook even naar moet verwijzen. Ik ging namelijk naar de film Dream Scenario met Nicolas Cage. Ik zal niks verraden over het plot. Maar het gaat wel over iemand die ook viral ging. Ook vervolgens het daar moeilijk mee krijgt. Tot zover niks bijzonders. Maar nou blijkt dat hoofdpersonage ook nog eens Paul te heten. Die poseert in een Talking Heads pak. Ik heb een foto in Talking Heads pak. Dat zie je op een gegeven moment heel subtiel op de vensterbank. Het album van Todd Terje heeft staan. Die staat nu toevallig ook boven op mijn platenspelers thuis in de woonkamer. Die zich moet verhouden tot Sprite. Sinds kort mijn nieuwe drankje om een beetje van de cola af te komen. Die luistert naar de Vierjaargetijden. We gaan het straks hebben. En dat stond alvast in de albumrubriek over de Vierjaargetijden. En ook nog eens een kikkerfobie heeft. Ik heb een kikkerfobie. Non de u. Ik dacht heel even in een speciaal voor mij gemaakte aflevering van Black Mirror beland te zijn. Maar het was toch echt de nieuwe film met Nicolas Cage. Of het helemaal afleiding was, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel een goede film. En het is zeker ook een aanrader. Gaan we nu gelukkig lekker gewoon weer de muzikale week doornemen. Ons focussen op mooie dingen, op culturele zaken. Dat wat de ader doet draaien en het hart doet bonken. En ja, in de albumrubriek gaan we het dus hebben over de Vierjaargetijden. En dan wel de recompositions door Max Richter. Afgelopen weekend werd het hier uitgevoerd, die Max Richter herbewerkingen van Vivaldi. Dat was dermate spectaculair. Ik was erbij dat ik er wat mee moest in de albumrubriek. En laat nou toevallig Matteo Meijderwijk ook aanwezig geweest zijn bij die uitvoeringen van de Vierjaargetijden door Max Richter. En die was ook helemaal onder de indruk, had ook genoten. En Matteo Meijderwijk maakt zelf ook prachtige muziek die ook altijd tussen het snijvlak van elektronica en klassieke muziek en zelfs jazz ligt. Dus de ideale persoon om Max Richter's bewerkingen van de Vierjaargetijden is helemaal uit te gaan pakken. Dat het laatste half uur. Nu de liedjes. Ik wil graag beginnen met een artiest die je over een paar weken kunt zien op het Rotterdamse Motel Mozaïek Festival. Een artiest die prachtig mooie muziek maakt. Een beetje in de geest van de openingstrack die je hoorde van eind jaren 60 folk troubadours als FJ McMahon en ook Nick Drake. Doet ergens een beetje denken aan Sufjan Stevens, maar toch wel ook weer een heel eigen muzikaal idioom. Hij is gedeeltelijk uit Oeganda, gedeeltelijk uit Groot-Brittannië. Misschien wel verantwoordelijk voor de mooiste albumhoes van 2024. En ja, het ene liedje is nog mooier dan het andere. Gaat dat, als je de mogelijkheid bent, checken op Motel Mozaïek. En geniet voor nu even van zijn liedje Omo Man van het album The King of Misery.
I feel as good as you used to. Good tissues and tidy. As the rift grew wide inside you, I say you did what you had to. And you have not stopped laughing. Losing faith has got its parts, and death has chose its victim. We slept on all those corpses, and you had to have the last word, but it came out so much worse. And you have not stopped laughing. Losing faith has got its perks. Every feeling seems too hard was. Dig down deeper still, find that. You didn't know its value, and you got it, didn't trust you. Half with and half without you, and your world split right in two. And they have not stopped laughing, losing faith has got its purse. Everything seems to hurt worse. Dig down deeper still, find that. You have not stopped laughing, losing faith has got its purse. Everything seems to hurt worse. Dig down deeper still, find the.
Liaison Dangereux is een Franse briefroman, een Britse film en een Duitse band. Nee, geen Franse band, geen Belgische band, maar een Duitse band. Ze hadden hun grootste hit met Los Niños del Parque, maar ook deze electronic body music, post-punk, synth-pop, stomper mag er wezen. Être assis ou danser, ik hoop dat ik het goed zeg. Samen met Deutsche-Amerikaanse Freundschaft was Liaison Dangereux zeer van invloed op de ontwikkeling van house, techno en dansmuziek. En het is dan ook een kleine stap naar de mannen die wel echt uit Frankrijk komen, Justice, die vorige week een nieuwe single uitbrachten. En die nieuwe single doet meteen de voeten kriebelen, want... Het is tijd voor de vloervuller van de week. Een geweldige downtempo R&B track, zou je het kunnen noemen. Leftfield R&B track. Het is Justice, zoals we ze nog nooit gehoord hebben, op hun meest soulful. Heeft alles te maken met Miguel, die ze gevraagd hebben om de vocals te doen. En ze hebben ook besloten duidelijk in de mix om de vocalen van Miguel zoveel mogelijk te isoleren. Er zo weinig mogelijk aan toe te voegen. Ik las ook dat het één monotake is zonder verdere processing. Geeft een heel bijzonder effect. Ik vind het echt een prachtige productie. En stemt samen met die eerdere track, samen met Tame Impala, die het nog steeds enorm goed doet op de dansvloer, enorm nieuwsgierig naar het nieuwe album dat op 26 april zal verschijnen. D-A-N-C-E met de nieuwe single van Justice samen met Miguel, Saturnine.
Still dancing in the flames.
De 12-inch versie van One Draw van Rita Marley in zijn geheel. Rita Marley zong ook in het achtergrondkoor van haar man Bob Marley. maar had zelf ook een aantal geweldige nummers, waarvan dit de grootste hit was, One Draw. En dit nummer is ook heel evident, prominent gebruikt, gesampled, bijna gecoverd door de meest vrolijke rapper van Nederland, Def Rhymes, die afgelopen week overleed. Def Rhymes die grossierde wel, denk ik, in de novelty song. De novelty song, novelty liedjes, dat zijn liedjes die gebouwd zijn rondom een gimmick, een komische sample, een grapje, soms ook gewoon een actuele popculturele knipoog waar dan een heel liedje omheen gebouwd is. Vaak is het een parodie, zoals bijvoorbeeld Gangnam Style. Maar het hoeft niet. Het kan zelfs een muzikale revolutie tot gevolg hebben, zoals de vroeg elektronische productie uit eind jaren 60 genaamd Popcorn. Het popcorn-themaatje, dat kennen we allemaal wel, begon als een novelty, maar zou uiteindelijk ook heel erg van invloed zijn op de ontwikkeling van elektronische muziek en het gebruik van synthesizers. Def Rhymes indachtig wil ik nu in de podcast graag even inzoomen op een subgenre binnen de novelty liedjes, namelijk de novelty rap liedjes. Daar zijn er ook nogal wat van. Denk aan Christmas in Hollis van Run DMC. Denk aan Do the Bartman van Bart Simpson met backing vocals door Michael Jackson. Denk aan Baby Got Back van Sir Mix-a-Lot. Redelijk recent nog succesvol gecoverd door Nicki Minaj. Denk ook gerust aan Left My Wallet in El Segundo van A Tribe Called Quest. De novelty hip-hop nummers zijn er veel en vaak in de geschiedenis. En ik wil graag even een klein rondje maken met een aantal van de meest opvallende. En dan beginnen we bij misschien wel het absolute begin, de oerknal. Volgens velen de eerste keer dat er in een opname bewust gerapt werd. Dat werd gedaan door een komiek die luisterde naar de naam Pigmeat Markham. En dit is weer typisch zo'n liedje uit de popgeschiedenis waarvan je op het eerste gehoor denkt naar, ja, een novelty song te luisteren, een geintje, maar waar achter de schermen toch veel meer gebeurt dan je kunt vermoeden op het eerste gehoor. Zo hoor je op de volgende track niet alleen die komiek, maar je hoort ook een jonge Minnie Riperton op de achtergrond en Maurice White van Earth, Wind & Fire zit ook in de band. We gaan naar 1968, misschien wel de eerste rap. Een stukje van Here Comes the Judge.
The coat of swings is just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line or this coat is neat. Peace, brother.
Whoa, here comes the judge. Here comes the judge. Everybody know that he is the judge.
Heerlijk. Schuiven we op in de tijd. Gaan we naar eind jaren 70. Misschien wel mijn favoriete hip-hop novelty track van Joe Bataan. Joe Bataan was eind jaren 60, begin jaren 70 de koning van de Latin Soul en de Boogaloo. Verzon de term Salsoul. En zou ook het gelijknamige label oprichten dat vele invloedrijke disco-hits op haar naam wist te schrijven. In 1979 bracht hij op zijn eigen mee opgerichte label Salsoul voor het eerst een rapnummer uit. In de tijd dat de term hip-hop nog niet echt veel gebruikt werd. Uitgebracht met een fantastische hoes waarop Joe Bataan te zien is in bretels. Niet geheel gangster, maar wel een geweldige novelty hit. Rappo Kleppo, Joe Bataan.
Something for the young, something for the old, something that's missing from a rock and roll.
schuiven we weer op. Na begin jaren 90 wel te verstaan. Vanilla Ice had mega veel succes met Ice Ice Baby. Was even de grootste rapper op aarde. Kreeg ook zijn eigen film Cool as Ice. Bekroond met 6 Razzies. Waaronder die voor slechtste film. Het nummer Ninja Rap en met name de dramatisch lullige videoclip was er verantwoordelijk voor dat Universal Pictures per direct het contract met Vanilla Ice ontbond. En dat nummer Ninja Rap mag dan ook niet ontbreken in dit overzicht van novelty hits.
Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying.
Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap.
Gaan we nu bovenop de drempel van een nieuw millennium staan? Gaan we naar Because I Got High van Afro Man. Werd al in 2000 geschreven. Kwam op door Napster. En dankzij het succes via Napster werd er in 2001 ook een video voor geschoten. Waardoor het nummer echt definitief de hele wereld overging. Want in die video was niet alleen een cameo te zien voor 90s cult karakters Jay en Silent Bob. Het was ook een ode aan de joint. Dermate vrolijk en aanstekelijk geschoten dat weinigen eromheen konden. Een geboren novelty hit.
Roll another blunt. Yeah.
La la ta ta ra ra la ta ta la 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 la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La la, my room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey.
Kruipen we langzaam richting het heden, 2017. We gaan luisteren naar Man's Not Hot van Big Shaq. Klein stukje weer. Man's Not Hot, Big Shaq, was een parodie op UK hip-hop, op grime, gemaakt door Brits komiek Michael Dopa. Die het genre zo goed persifleerde dat het gewoon volledig omarmd werd binnen de hip-hop community. En als non-ironische hit dansvloeren over de hele wereld zou domineren. Big Shaq.
Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap. Skidikaka. Boom. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. When the ting went quack, 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 you man were ducking. Old tight ass me, my brother. He's got a pumpy, big ting. Hold tight, my man,
my guy.
He's got a frisbee. A trap, trap, trap on the phone. Moving out cornflakes. Rice Krispies. Hold tight, my girl with me. On the road doing 10 toes. Like my toes.
Like my toes.
You man thought I froze. I see a pen girl on a post. If she ain't on it, I post. Ha! Look at your nose.
Check your nose, man.
You donut. Nose long like garden hose. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me, take off your jacket. I said,
nog één novelty hit voordat we er eentje in zijn geheel gaan draaien. En die ene novelty hit is er één die nog steeds zijn piek niet bereikt heeft. Die groeiende is dankzij, hoe kan het ook anders, TikTok. Trouwens, voor de luisteraar die net als ik een haat-liefde verhouding heeft met TikTok, kan ik zeer een van de laatste New York Times podcasts aanraden. Gaat helemaal hier over TikTok, over het succes en nu toch ook wel een beetje het opstapel zijnde verval. Ik zal een link daarvan in de show notes plaatsen. De novelty hit die nu gedraaid gaat worden, een stukje, die komt in ieder geval van Zeddy Will. Zeddy Will is een New York influencer en acteur. En die heeft een ode geschreven aan de overleden DJ Casper en zijn eigen novelty hit, de Cha-Cha Slide. Zeddy Will maakte de track Cha-Cha en ook die is, net als die original van DJ Casper, in al zijn joligheid toch ook akelig aanstekelijk.
Here we go. Y'all like the dance? Come on, do the cha-cha. Shorty Spanish, so she like to call me papa. True fact, everything I do, they call it flaca. All they do is copy me, I call them waka. She get worried about my hoes, I had to block her. Had to kick off the list, I'm playing soccer. Why you acting Jamaican? You not even a roster. If you really a Jamaican, make the pasta. I'm just a nigga, everybody catch a vibe with. Stay out the way, cause I don't like to be in nonsense. You talking about me, then you worry about the wrong shit. If I put you in a song, it'd be a long diss. I'm thinking long term, talking about the Forbes list. But if we talking right now, you make the poor list. Facts. It's time to switch the flow. Now I heard you talk to bro. Bet you thought I didn't know.
En dan is het nu hoog tijd om er eentje in zijn geheel te draaien. Een novelty nummer hoeft niet altijd een grote hit te zijn. Dat bewijst de nieuwe single van Metronomy. Ik was zeer aangenaam verrast door deze nieuwe wending die de band neemt. Het is hun eerste single voor het Ninja Tune label. Metronomy was altijd zelf heel erg fan van het Ninja Tune label. Vond het een eer om daarop te mogen uitbrengen. Wou dan ook wat anders doen. En benaderde Amerikaans rapper Pan Amsterdam, die niet alleen rapper is, maar ook jazzmuzikant, stuurde hem een beat op. En hij stuurde hem terug. Voorzien van wat raps en van wat blazerspartijen. En Metronomy was in één keer tevreden en besloot het vorige week uit te brengen. Maken we de novelty cirkel rond met Nice Town.
Me into existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence, play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only did more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place I won't take a fall. This next place I'll be above it all and follow better the protocol. Nice town. Got me humming, man. Skylight rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice town. A nice town.
you said, until boulders turn to lead, then all the tales will be told whilst you and I are in the cold. But don't think this is the end, cause it's just begun, my friend. When it's done and all this is gone, just find a feeling, pass it on. For every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, just find a feeling, pass it on.
Oh, wat blijft dit toch prachtig. De bescheiden, lieve, bijna naïeve voordracht. Atypisch voor de gemiddelde Noord-Engelse band uit die tijd. Pass It On van The Coral. En dit is nou precies het gevoel waar de nieuwe Manchester band Mune graag op aanhaakt, naar eigen zeggen. Zij zijn fan van bands als The Coral en Pulp, maar dan een beetje door de bril van het heden, met ook bands als Black Country, New Road. En dan krijg je me toch een fantastische opera van een nieuw nummer. Denk wel het liedje dat het meeste indruk op me maakte de afgelopen week. En kon dan ook niet wachten om hem aan jullie te kunnen laten horen. Nieuwe Manchester band Mune met Ask Me Now.
The color stays with me in our zone, not empty, but I don't have the fire, leave it today. Be worn down.
control. I'm filled with nothing, ready to explode. When we win, we did all what we have control.
Yeah. And when you dance upon the Sabbath, you know that it's alright. tight. And then they kiss you and they tell you that they know you're satisfied. And then say, I don't know no heroes. They can get the glory. Should it be true?
Zometeen in de albumrubriek, dan praat ik samen met Matteo Meijerwijk over Max Richter. Die heeft niet alleen zelf prachtige dingen gemaakt, maar werkte ook samen met opmerkelijk veel grootheden. Dat ging van Brian Eno tot Ronnie Size. En dat was een mooie aanleiding voor mij om weer eens een track te draaien van Ronnie Size Represent. Die hoorde je net, Heroes. En de albumrubriek heb ik al opgenomen. Dat hebben we vlak voor dit muziekgedeelte gedaan, want Matteo moest alweer vroeger weg. Dus die is al klaar. Ik ben echt heel erg blij ermee. Matteo geeft een hele mooie inkijk in met name de werkwijze van zowel Vivaldi als Max Richter. Dus zeer een aanrader. En omdat het wat langer duurt, laat ik het nu nog bij één liedje in deze podcast. Wel een lang liedje. En dat moest dan ook maar meteen een liedje zijn, een track zijn, een compositie zijn van Max Richter. Max Richter, vooral bekend van zijn soundtracks. En dan is hoogstwaarschijnlijk het meest bekende nummer On the Nature of Daylight. Dat komt in idioot veel films en series voor. The Last of Us zat het in, The Handmaid's Tale, daar zat het in, de film Arrival, de film Stranger Than Fiction. En dan is er ook nog eens een tweede versie van, die ik misschien nog wel mooier vind, met gesampelde vocalen van Dinah Washington. En die versie komt ook weer vaak terug. En het meest mooi misschien nog wel in de Martin Scorsese film Shutter Island. En het is die versie die ik nu ook heel graag wil draaien, voordat we overgaan dus naar die albumrubriek. Het is geschreven als aanklacht tegen de Irakoorlog. En het is 6 minuten lang kippenvel.
it bears.
Aangeschoven hier in de podcast studio is pianist, componist, muzikaal avonturier Matteo Meijderwijk.
Goedemorgen.
Ja, nog net. Mijn eerste vraag is, een paar jaar geleden, en dat is wellicht een naïeve vraag, maar aan jou persoonlijk. Een paar jaar geleden zag ik dat je hier in Tivoli-Vredenburg Artist in Residence was. Mm-hmm. Dat zie ik wel vaker staan. En eigenlijk vraag ik me elke keer opnieuw af, wellicht wat gênant als kind aan huis hier, maar wat een Artist in Residence namens Tivoli-Vredenburg nou precies doet.
Dat was echt hardcore corona. Dus er waren veel bijzondere dingen mogelijk. Volgens mij doet Tivoli dat niet per se ieder jaar of wat dan ook. Maar toen wel. En zij boden mij de gelegenheid om in iedere zaal een andere voorstelling te spelen. Dus dat was echt van dat Tivoli zei, spreekwoordelijk, hier is de sleutel. Doe zelf iets gaaf in het pand wanneer je wil, met wie je wil en hoe je het wil. Behoudend dan dat de coronamaatregelen van toepassing moeten blijven. Dus overal waren er zo die anderhalve meter dingen of 200 mensen in een zaal. En dus dat je kan het ook, zeg maar, benoemen als soort carte blanche. Van je mag zelf bepalen wat je gaat doen. Vaak is het natuurlijk zo dat de concertzaal een artiest uitnodigt omdat hij een nieuw album heeft of een nieuw project of wat dan ook. En nu zeiden ze van, voor mij waren het 5 avonden.
Yep.
Ga 5 avonden iets anders doen. En het werd ruim van tevoren met mij besproken, dus ik kon het ook goed voorbereiden. En dat was te gek. Dat heeft mij er wel doorheen gesleurd destijds.
En maak je zoiets dan met ook redactie van Tivoli Vredenburg? Of is het echt alleen maar van jou uit?
Nou ja, ik had contact met de programmeur en met mijn eigen boeker een beetje erover gesproken. Maar de ideeën kwamen wel, zeg maar, de artistieke ideeën kwamen vanuit mij. En daar werd dan een beetje aan geschaafd, om het zo te zeggen. En het was namelijk niet zo van, hey, wil je komen spelen? We zouden het heel leuk vinden als je met deze hip-hop artiest of dit koor of zoiets zou gaan doen. Nee, het was helemaal vrij. Dus ik heb bijvoorbeeld in de grote zaal muziek gespeeld bij een film.
Ja.
En dat vond ik echt helemaal te gek. Ik heb met een Arabisch muziekensemble in de Cloud 9 gespeeld. En mooie herinnering aan.
Ja.
Ja, leuk dat je het nog weet.
Ja, geweldig. Ja, ik vond vooral de diversiteit daarin vond ik prachtig.
Ja.
Wat je allemaal deed. En meteen ook de brug naar de albumrubriek wat we gaan bespreken. Mm-hmm. Want jij bent zelf klassiek geschoold, mm-hmm. piano, toetsen, synthesizer, ook een neus en een voorliefde voor elektronica. Nou, dat heb je allemaal gemeen met Max Richter. We gaan het hebben over de 4 jaargetijden, door hem gerecomposed. En dan is altijd de openingsvraag, ook aan jou, Matteo. Do you remember the first time?
Ja, in 2016 speelde ik met een muziekgezelschap, ja, volgens mij uit Berlijn, maar dat heet Stargaze.
Oh ja.
En die spelen op allerlei festivals en met artiesten samen, ook met Niels Fraam dingen gedaan en wat dan ook. Maar ik werd er gewoon bijgevlogen als het ware. Van, er was een project op Halden Pop in die zomer, een aantal voorstellingen. En van,
fantastisch, daar moest ik toen ook draaien.
Oh, dat,
wat een geweldig festival is dat.
Ja, ja, klopt. Ja, ja. Dat is, ja, ik heb ook nog wel eens zelf gespeeld daarna. Maar toen ik daarvoor gevraagd werd, was ik natuurlijk ook fresh out of van het conservatorium af.
Ja.
En van, dat is wel even gelijk goed oefenen dan en zo. En dacht ik, nou, wie is die dirigent dan van het ensemble? Dat was André de Ridder. Die naam zei me nog niet zoveel, maar die had ik gegoogeld. En kwam gelijk naar boven. Dit werk van Max Richter, gedirigeerd door André de Ridder. Dacht ik, dat werk ken ik helemaal niet. En ik woonde toen in een schooltje in Amsterdam-West. Wel een goed geluidssysteem in mijn lokaal opgezet. Dat sloeg in als een bom.
Yeah.
En dat heb ik toen, weet ik veel, 10 keer achter elkaar geluisterd. En dat kwam helemaal in me te zitten. En toen moest ik dus met die André de Ridder gaan samenwerken. En toen was ik wel even starstruck, om het zo te zeggen. Van, dat is diezelfde gast die met Max Richter en Daniel Hope, de solist van de plaat, dit heeft opgenomen. Dat is alweer 8 jaar geleden eigenlijk.
Ja, jeetje. Ja. Sowieso vind ik het geweldig dat je Stargaze noemt. Een paar keer in Duitsland mogen draaien. En op de een of andere manier zijn zij daar best wel vaak ook in het indie-circuit, dat ze bij allerlei projecten betrokken worden. En het is altijd geweldig.
Ja.
Wat je zegt over Max Richter en dat voor het eerst die recomposities horen, wat dat met je doet. Ik heb dat dus ervaren. Jij was er ook afgelopen, wat was het? Zaterdag, ja. Mm. Voor het eerst hier in de Hertz van Tivoli Vredenburg. Daar werd het uitgevoerd met Isabelle van Keulen op viool. En met een Duitse kamerorkest op de achtergrond. Wegens succes was er een extra concert aan toegevoegd. Voor mij was dat de eerste keer dat ik het in zijn geheel hoorde en dan meteen live. Ik vond het mindblowing, omdat ik de vierjarigheid al mooi vind. Maar dat ik, en dat is dan gelijk ook geweldig om aan jou te kunnen vragen, hoe jij dat zelf ziet. Ik vond het een soort Villa Volta-achtige ervaring, want hij heeft het daadwerkelijk niet alleen uitgevoerd of bewerkt, maar echt wel op key momenten andere dingen mee gedaan. Soms ontbreekt er in één keer een tel en een andere keer ga je van die geparfumeerde wereld van eeuwen geleden zit je in één keer in een Hitchcock soundtrack. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Dat is toch ergens, kan ik me ook voorstellen, moet je wel ballen hebben om zo'n klassiek werk op dermate te durven verbouwen.
Ja, en ik denk ook dat het, ik ken niet zoveel andere werken die zeg maar geremixed zijn, die echt het level overstijgen van, weet je wel, Chesto, Adagio for Strings of wat dan ook. En dat werd trouwens ook, ik heb dat nog even opgezocht voorafgaand aan deze podcast, in de eerste reviews van de première, dus 8 jaar geleden, of nee, het is al wel 10 jaar geleden, dat er werd gezegd, eindelijk is nu het niveau bereikt van dat klassieke muziek wordt herinterpreteerd op een niveau dat het echt een nieuw werk is. In plaats van, hey, we doen de Turkse Mars van Mozart en we zetten er een beat onder en oh, wat een mooie crossover. En dat is dit een goed voorbeeld van deze recomposition, dat het echt een nieuw werk is geworden. Hij heeft dat zelf ook zo aangepakt. Hij kreeg de vraag van, dus Max Richter kreeg de vraag van Deutsche Grammophon van zou je een klassiek werk willen recomposen? Zij hebben namelijk die serie Recompose, dan steeds een kort werk. Nou, hij zei, ik wil maar één ding doen en dat is dan de volledige 4 jaargetijden die hij als kind kende, maar, en dus ook er verliefd op werd, maar in zijn tienerjaren en niet meer. Dus de liefde verloor doordat hij het in iedere supermarkt of als ringtoon hoorde. Het was zo afgezaagd geworden, het werk, dat hij dacht van, als ik iets wil doen, dan wil ik het proberen om het weer een soort van mijn liefde er terug voor te vinden. En hij zegt daarover dan vanuit het idee van hoe ik er nu in de 21ste eeuw naar luister. Dus met de kennis van minimal music, van dance music, van rock music, waar hij natuurlijk ook heel erg in actief is geweest. En met die oren, als het ware, het gaan recomposen. Dus wat hij heeft gedaan is, hij heeft die compositie gepakt. Hij is toen dat gewoon heel erg als een producer gaan knippen en plakken en gaan loopen, korte fragmenten. Dus heel erg elektronisch in zijn computer ermee aan de slag gegaan. En het uiteindelijk weer naar papieren noten, hoe zeg je dat, naar een score teruggebracht. Maar je hoort dus echt die hele nieuwe benadering van componeren. En hij durft ook dingen, dus noten weg te laten. Het is niet zo dat iedere melodie uit het origineel ook in zijn werk zit. En dus hij durft echt aan de constructie van de compositie te sleutelen. Dus veel dieper dan van, oh, dit is een mooie melodie. Wat ik net al zei, we doen er een beat onder of wat dan ook. En hupsakee, een remix.
Ja.
En want ik ken het werk ook heel goed, het origineel. En daar wordt misschien ook wel een beetje soms te, dat is natuurlijk moeilijk om naar werken van 300 jaar geleden te luisteren met zeg maar de oren van nu. Maar dat is echt een geniaal werk. Die Vivaldi was een grote genie dan Max Richter, om het even onbeleefd te zeggen. En wat hij deed, was zijn tijd ook veel verder vooruit. Hij werkte eigenlijk gewoon in Venetië voor de kerk. En hij dacht, nou, ik kap daarmee. Ik ga gewoon muziek maken, weet je wel. Dus over de natuur, wat heel ongebruikelijk was. En dan ook nog eens de stormen, weet ik veel, alle verwijzingen, de vogeltjes, als het ware, die in het origineel zitten. Dat was voor die tijd echt hoogst ongebruikelijk.
Ja. Ja, want wat veel mensen ook niet realiseren is, dat weet ik dan dankzij dat ik al zo lang Pieces of Tomorrow mag hosten, is dat Vivaldi opnam in de tijd nog voor de symfonieën en voor de symfonieorkesten.
Ja.
En daarom hebben wij het bij Pieces of Tomorrow, waar we samenwerken met het Radio Philharmonisch Orkest, hebben het ook nog nooit uitgevoerd. Dat realiseerde ik me eigenlijk ook maar half. Omdat het de instrumenten en de violen en de waren voor de tijd van de symfonieorkesten waren ook nog allemaal anders. Die klonken allemaal anders. Dus
klopt,
het schijnt dan een symfonieorkest het ook niet mag uitvoeren. Omdat het dan niet in de buurt komt van hoe het ooit geklonken heeft.
Ja, je hebt inderdaad ook nog, dat heet dan de authentieke uitvoeringspraktijk. Dus dat ze darmsnaren gebruiken op cello's en wat dan ook. Nou, zo puriteins ben ik nou ook allemaal weer niet. Maar in de tijd van Vivaldi was het dan of je schreef religieuze muziek of je ging voor de opera schrijven. Ja, dus dit is de tijd van Bach ook.
Ja.
En dat je dus zo'n al zo'n autonome kunstenaar bent van nee, met deze instrumenten ga ik iets maken, hè, waar ik echt. Hij schreef bijvoorbeeld ook zijn eigen gedichten bij de jaargetijden. Hij was de, ja, het was echt een persoonlijk werk, om het zo te zeggen. En, maar ja, goed, ja, dat is dan zo goed en zo populair en zo. Dus je hoort het in iedere reclame, ook als je het, zeg maar, misschien als je nu de podcast luistert en je denkt, ja, de verjaagd heb ik nog nooit van gehoord. Als je het hoort, herken je het.
Ja, precies.
Als je het ooit in een film of wat dan ook hebt gehoord. Ja, maar goed, dus die Max Richter versie. Ja, ik vind het ongelooflijk knap dat hij dus echt bij de bron is gaan graven en gaan zoeken. En bijvoorbeeld het bekende openingsdeel. Dus dan, hè, dus iedere jaargetij heeft 3 delen. Een snel deel, een langzaam deel en nog een snel deel. Dus 12 deeltjes in totaal, duurt 3 kwartier. Maar het openingsdeel, hij haalt daar de bekende melodie uit. Dus je hebt dan eigenlijk alleen nog het middengedeelte. En hij schrijft er een harmony onder. Dus als het ware, hij pakt andere heipalen onder de constructie.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is geweldig. Dat vind ik dan zo, dan ben je ook echt aan het componeren. In dus nou, ik ga niet in herhaling vallen van dat je dus maar gewoon iets erbij voegt. Nou, hij haalt echt dingen weg.
Ja, ja. Maar dat, ik vond dat ook het voor het eerst zo meemakend. Dat aan de ene kant worden sommige stukken worden bijna ambient. Zoals het laatste stuk. Dat mocht van mij nog een uur lang doorgaan. Ja. Zo prachtig vond ik dat. En aan de andere kant moest ik een beetje denken aan een genre, subgenre, wat ik heel erg tof vond. Ontstond een beetje eind jaren 90. In de Zero's had het een piek. Dat waren broken beats, gebroken ritmes, een Britse, vooral Britse aangelegenheid. En omdat het inderdaad het origineel zo bekend is, ben je heel vertrouwd met wat er gaat gebeuren.
En
vergeef me als ik de verkeerde technische termen gebruik, maar voor mijn gevoel liet hij af en toe een tel weg, waardoor je in één keer zo'n gemankeerd, gebroken gevoel krijgt.
Ja, dat vertelde volgens mij Isabella van Keulen ook vooraf. Die ging dat dan demonstreren van, ja, hier moet ik echt goed naar de partituur kijken, want er valt hier een telletje weg. Nou, in de barokmuziek en eigenlijk in de hele klassieke muziek is het heel gebruikelijk om, als we het over ritme hebben in muziek, om binair te werken. Dus alles is verdeelbaar. Dus 4, hè, dan, hè, dus 1, 2, 3, 4 en dan, of in 3. Dat zijn eigenlijk de 2 uitgangspunten. En nou ja, daar is de hele westerse klassieke muziek op gebaseerd. En daar kan je heel veel mee doen. En dat is allemaal prima. De odd rhythms, dus een 7 of een 5. Er komt eigenlijk niet zoveel voor in klassieke muziek. Eigenlijk pas vanaf Stravinsky. Dus als je de sacre, de openings en die accenten.
Ja.
Dan ga je van, oeh, dit gaat echt een andere kant op. Maar dat is al 20e eeuw.
Ja.
En dat doet Richter met een aantal, dus de Summer Part 3. dat is een heel bekend werk, maar dat is gewoon heel lekker in een vierkwartsmaat. Dus dat deint gewoon lekker door. En hij heeft daar inderdaad dus inlopen knippen, dingetjes weglaten of verlengen. Dus dat je dus niet meer die normale cadans hebt, maar het wordt wat wankeler. Maar als je dat als orkest supergoed uitvoert, dus heel strak in de maat en wat dan ook, ja, dan is het eigenlijk nog vetter.
Fantastisch.
Ja.
Ik vind het ook geweldig in het beeld van hem in de jaren 90. Even een kort beeld schetsend voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met Max Richter. Mm-hmm. Meesten kennen hem van zijn soundtracks. The Leftovers is van mij een favoriet. Ook Black Mirror gedaan. Ad Astra, veel films. Mm-hmm. Werk ohne Auto. Ja, nou ja, ga nog maar zo door. Zeer veel soundtracks. Hij heeft daarnaast zelf veel mooie muziek die een beetje een kruisbestuiving is tussen klassiek componeren en elektronica, ambient-achtig. Maar in de jaren 90 stond hij ook aan de basis van de ontwikkeling van het genre jungle en drum and bass door zijn werk met Ronnie Size. En dat vind ik dan zo prachtig, dat gebroken gevoel, dat hij dat zelfs dus weet terug te brengen in Vivaldi. En nou ook weer naar jou toe, is dat hij... En dat vind ik ook een mooie overeenkomst tussen jullie tweeën. Dat hij aan de ene kant klassiek geschoold was en aan de andere kant opkwam met, dat was ook echt even een school van componisten en experimentalisten. Van Philip Glass, Avo Pärt, Steve Reich en zelfs Brian Eno, waar die ook allemaal mee samengewerkt heeft. En ik kan me voorstellen dat die hele school moet voor jou ook een ontzettende inspiratiebron zijn.
Ja, zeker. Maar Max Richter is wel echt een niveau daarboven. Hij heeft bij Luciano Berio gestudeerd. Dat is een hele grote moderne componist. Kijk, die soundtracks van hem ook. En ja, soms zitten er ook heel veel dingen tussen. Dan denk ik, ja, had ik ook wel kunnen maken en zo. En dat vind ik ook wel fijn, dat componisten niet alleen maar bezig zijn met het nieuwste meesterwerk of het Magnus Opus te maken. Nee, hij maakt gewoon ontzettend veel werk, zoals Vivaldi dat ook deed. Die was ook aan de lopende band aan het componeren. Die waren helemaal niet bezig met, oh, dit moet een hit worden, dit moet Spotify, hupsakee, zoveel miljoenen streams. Nee, het is gewoon werk en iedere dag maak ik bewijs van een nieuw stuk. En dat doet die Richter ook. En ja, dat hij die minimal composers, die stroming meepakt en daar eigenlijk een soort nieuwe laag aan toevoegt met elektronische muziek, met Ino en wat je noemt. Ja, dat is voor mij een inspiratiebeeld, maar ik durf me daar echt niet mee te meten, om het zo even zo simpel te zeggen. Nee. Dat is echt, ja, ik heb heel veel respect voor die gast. Ja. Wat bijvoorbeeld, om dan eventjes nog, wat ik net over die ritmes zei, van wat dus heel gebruikelijk is, van dat je dan in maten steeds van 4 of 8 of 16, zoals een sonatenvorm geschreven, wat dan ook. Wat Richter bij een aantal delen in de Four Seasons doet, is dat hij dus niet voor 4, 8 of 6 kiest, maar voor 14. Dus wat je creëert is een soort van hele... je voelt steeds niet wanneer het weer thuis komt, de muziek. Het is een soort... Je hebt een ritme en een harmonie. En die zijn als een... Dat is, komt bijvoorbeeld van Afrikaanse muziek. Maar daar ga ik dan misschien zo nog even over vertellen. Die continu door elkaar heen circuleren. Dus je bent... Dat is namelijk ook minimal music. Die patronen die over elkaar heen liggen. En dat doet hij heel subtiel met zo'n klassiek werk.
Ja.
En dus toen ik dat de eerste paar keer hoorde, dacht ik van, waar zit de één? Waar is weer de eerste trap, als het ware?
Ja, precies. Je bedoelt dat het bij hem best wel lang kan duren voordat je weer terugkomt bij...
Ja. Nou, en dat komt omdat lagen over elkaar heen verschuiven.
Ja.
Dus je voelt dan wel weer, oh, deze harmonie heb ik net gehoord, maar het ritme is het dan nog niet. Het zit nog niet op de eerste tel.
Ja.
En... ja, dat doen die minimal composers ook. Dus Steve Reich of Philip Glass. En dat is namelijk zo dat als je een aantal muzikale parameters... Dus als je, stel je voor, je hebt een ritme van 5 en een melodietje van 4. Dat moet je het ritme van 5 4 keer spelen om weer op 1 uit te komen. Dus dat gaat schuiven.
Ja.
En dat zit ook in deze compositie heel veel. En dat is... maar ja, dat zit dus heel diep in de compositie. Maar dat vind ik te gek. En dan hoor ik van, oeh, dit is een goed werk.
Wat ik ook geweldig vind in deze, is dat het altijd prachtig is als gasten naar een podcast zonder camera attributen meenemen. Vorige week kwam journalist Norbert Peck met een ingelijste foto van Elliot Smith. Er komen hier mensen met hele boeken, met fanshirts. En jij hebt hier iets wat lijkt op een partituur bij je?
Ja, ik had... Mijn gedacht van, zal ik de LP meenemen? Maar ik moet straks weer verder. Dacht ik, dan loop ik de hele dag met die LP bij me. Die hou ik liever gewoon thuis goed. Ik heb... Dit is al van jaren geleden. Dit is een harmonische schets. Dus het zijn... Je kan een partituur helemaal reduceren tot de kern. Dus tot een melodie of een ritme of een harmonie. En dat doe ik eigenlijk heel veel met componisten. Van, wat is nou eigenlijk hun vertrekpunt geweest? En... volgens mij mag ik straks ook een gedeelte uitkiezen om te gaan luisteren. En dan
zeker.
Heb ik over nagedacht van, het is misschien... Ja, mensen moeten het gewoon echt helemaal luisteren. Want er zitten zoveel mooie dingen in. En dat is ook vet aan de compositie, dat het dus echt in elkaar overgaat. Je begint en je eindigt 3 kwartier later. En er zit niet echt een soort van het middengedeelte van, nou, even pauze of wat dan ook. Maar je hebt dus de derde gedeelte van de lente. Spring Tree. En dat is een beetje wat ik net vertelde. Van, er zit dus een harmonische bodem onder van 14 maten. Dat is dus al bijzonder. En wat ik er dus heel erg vet aan vind, en dan is de compositie echt niet meer Vivaldi, maar Max Richter, is dat de harmonieën, wat in klassieke muziek heel normaal is, dat 3 klanken zijn. Dus dat is een harmonie van 3 tonen. Je hebt een grondtoon, een kwint en de terts. Die bepaalt of het minor of major is. Nou, ik ga niet nu een analyse of muziekgeschiedenis of theorie geven. Maar hij voegt daar een 4e toon aan toe. Dus dat zijn dan septieme akkoorden, dat is jazz. Dat zijn veel kleurrijkere harmonieën. En die gaan verschuiven. En je hoort in de verte nog een beetje Vivaldi. Maar het is echt een hele nieuwe compositie geworden. En dat is te gek. En waarom ik het ook zo knap vind, is omdat ik toen ik het ook zaterdag weer hoorde. Ik praat nu heel erg over het idee en de constructie. En dat heb ik zelf ook wel eens van, oh, dit is een vet idee en wat dan ook. Maar dan komt het bijvoorbeeld niet echt over. Omdat het idee is te geforceerd of wat dan ook. Maar dat derde deel... Ja, dat klonk ook zaterdag zo goed dat het orkest het echt aan het beuken was. En dus je hebt ook de solist, maar het zijn eigenlijk 4 solo concerten waar de viool zijn techniek kan showen. Maar in dit deel hoor je het orkest echt, maar, en dus in die nieuwe klankkleuren, als het ware van Richter, volle bak erop gaan. Dat vind ik dan, dus dat je dan het idee hebt wat heel gaaf is en ook nog eens de uitvoering. Want dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Ja. En het kon ook rekenen op meerdere momenten wat een beetje not done is in de klassieke wereld. Maar dat vond juist ook violiste en aanvoerder van het gezelschap Isabelle van Keulen vond dat na afloop zo geweldig. Dat er met momenten ook spontaan geklapt werd in de tussenliggende
de
stiltes. Ja.
Ja. Ja.
Maar dat is wat dit ook met je doet gewoon.
Zeker. Ja. En ik vond het geweldig om het live te horen. En het was helemaal heel goed gespeeld of zo. Maar ik ben dan zo gewend aan de uitvoering waar Max Richter zelf in meespeelt en die hem echt heeft gemaakt. En dat zat ik net namelijk nog in de trein te bedenken, waarom dit dan zeg maar mijn album is wat me zo bijzonder raakt, is dat heel vaak bij klassieke muziek hoor je natuurlijk een heruitvoering. De componist is al lang dood. De Matthäus-passie, geweldig dat Ton Koopman dat zo goed kan. Maar hoe zou Bach het gedirigeerd hebben of meegespeeld hebben of alle Beethoven-symfonieën of nou, noem maar op. Wat ik altijd zo vet vind, als ik Tame Impala hoor praten over zijn platen, van oh wauw, dit is de componist en hij praat erover en oh wat vet. En dat mis ik dan wel eens bij klassieke muziek. Hoe vond Ravel dan zijn piano dingen uit? En dat is bij die uitvoering van die Recomposed, dat je Max Richter, die hoor je, die speelt mee op de synthesizer, op de Moog, helemaal met de sub. En die heeft dat, en dat zie je ook in interviews op YouTube, die heeft dat, je hoort echt gewoon de componist aan het werk.
Ja.
En dat is zoveel. Geen één componist wil dat zijn partituur precies zo gespeeld wordt zoals het er staat. Nee, die wil juist dat het leeft. En wat je dan nu is zijn werk ook een repertoire stuk geworden. En dat hoor ik dan een beetje van, ja, het is geweldig die muziek, maar het is ook alweer een soort van uitvoering van de recomposed version of zo. En dat zit, ja, heel subtiel is het allemaal, maar daar hoor ik dan nog van, ah, het is bij de uitvoering met Max Richter gaat het af en toe buiten de lijntjes, om het zo te zeggen. Dat,
ja,
dat
snap geweldig. Ik.
Ja.
Wat ik hier nog een als melancholisch voel, een prachtig, tragische tegennoot, zou ik bijna willen zeggen, invind in dit geheel en wat je net zegt, is dat het inderdaad geweldig zou zijn om het uitgevoerd een keer te kunnen zien worden, zo'n klassiek stuk, door degene die het allemaal bedacht heeft. Maar wat ik in het geval van Vivaldi dan zo geweldig vind, is dat ik las, tot slot, want dan gaan we echt luisteren. Dat moet onderhand gebeuren. Dan ga jij jouw keuze maken. Maar om even het beeld compleet te maken, vind ik het prachtig dat Vivaldi les gaf op een kostschool voor meisjes. En dat hij daar ook een heel orkest van had gemaakt, van die meisjes. En dat zij vaak zijn werken voor het eerst uitvoerden. En daar ook heel goed in schenen te zijn. Maar dat het in die tijd nog totaal als obscene en not done en bijna goddeloos gezien werd als het volk daarna zou kijken. Dus het was niet openbaar. En ik vind dat van een prachtige tragiek. Yeah. Dat dus zelfs in de tijd waarschijnlijk de meest mooie uitvoeringen door de meester zelf gewoon in een klooster door een meisjesorkest en verder niemand die het zag.
Oh, wauw, ja. Wat kan ik daar nog aan toevoegen?
Helemaal niks. Ik zou zeggen, laten we gewoon een favoriet stuk van jou gaan luisteren,
nou,
toch?
Dan zou ik willen voorstellen om het derde deel van de lente. Dus daar had ik net al wat over gezegd, hè, over die jazzharmonie, als het ware, die eronder liggen. En er zijn een aantal delen in de Max Richter versie, waarin die dus echt aan de onderkant, dus met de sublaag, met de elektronische toevoegingen, echt een andere compositie ervan maakt. En daarin is bijvoorbeeld het eerste deel, Spring 1, heel bekend. Dat is ook video, of zeg je dat, ja, clips van en zo. Van dat is dan een beetje de, die is ook het meest gestreamd bijvoorbeeld. Die is heel bekend. Maar dat derde deel, dat vind ik echt te gek op allerlei levels.
Ik vind het ook mooi dat je die jazz erbij pakt. Moet ik ook denken aan iets wat volgens mij nog steeds in jouw bio staat. Free Your Mind and Jazz Will Follow.
Ja, dat is wel inmiddels. ja, ik zit niet meer in de jazz. En kijk, ik bedoel, dat is ook weer zo'n ontzettende paraplu-term waar heel veel andere genres onder vallen. Maar nou, in dit geval zijn gewoon de kleuren veel rijker. Dus die zo'n septiem. Ja, ik vind het irritant om dan in muziektheorie-termen te vervallen. Maar goed, dat pakt hier heel goed uit. En ja, dat is te gek.
Wanneer kunnen we jou weer ergens zien?
Donderdagavond in Zwolle, maar het is uitverkocht. Vast wel een andere keer weer.
Ga je ook festivals doen? Want je bent ook wel.
Ja, ik ben in de zomer op Wonderfeel. Dat is misschien een festival wat wel bekend is. Dat is een klassieke muziekfestival in de natuur bij Hilversum, ergens achter. En wel, ja, ook op de, op de Vierdaagse is een festival. Dat is ook in juli. Dingetjes in Duitsland ook, in Hannover. Nou goed, Wonderfeel is op zich wel iets wat mensen kunnen opzoeken.
Wonderfeel. Gaat in de show notes.
Ja.
Heel erg bedankt voor toch ook wel een soort van cursus dit keer. dat vind ik echt prachtig van deze editie. En daar hoopte ik ook al een beetje op dat je ook wat vertelt van, want dat was wat mij op mij ook de meeste indruk maakte, hoe het allemaal in elkaar stak.
Ja.
Fijn dat je daar wat...
Ja, graag gedaan.
Ja, ervaring. Ja,
ik vind dat licht. Gewoon te gek. Die componisten, dat zijn genieën. En om daar dan enigszins in te mogen vroeten of zo. En dat ze dan ook nog alive zijn. En dat je ze op YouTube kan zien. Dat is echt dat is een mooie tijd om alive te zijn.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En jullie ook uiteraard allemaal bedankt voor het luisteren naar St. Paul's Boutique. Hopelijk weer tot volgende week. We gaan eruit met Spring 3 van Vivaldi, gerecomposed door Max Richter.